Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Ron Boremans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Welkom Ron, fijn dat je hier bent in het hete Leiden, mogen we wel zeggen.
Zeker, ja, leuk om hier te zijn.
Ja,
zeker.
De nieuwe schoolperiode staat voor de deur, ook voor het hoger onderwijs. Nou, er is nogal wat gebeurd de afgelopen maanden.
Ja.
Ik heb zelf net te horen gekregen dat toch een heel groot deel van het onderwijs, bijna alles, in beginsel online moet. Nou, wij proberen daar met onze opleiding nog wel een kleine draai aan te geven. Daar gaan we dadelijk ook nog wel over hebben, want dat heeft denk ik wel enorme consequenties. Opvallend verschil is wel dat we bij middelbare scholen hebben gezegd, het voortgezet onderwijs, de mbo's en natuurlijk de basisonderwijs, van, nou, in beginsel gaan die open. Je ziet dat in het hoger onderwijs dat er toch een wat ander beleid wordt gevoerd. En laten we eerst toch eens beginnen over dat hoger onderwijs. Mm-hmm. Ik weet dat jij daar zo je opvattingen over hebt.
Ja.
Ook in Rotterdam daar invulling aan probeert te geven. Dus hoe kijk jij aan eigenlijk tegen het hoger onderwijs? Ook het onderscheid hogeschool-universiteit. En wat de rol is van het hoger onderwijs in onze samenleving.
Ja, dat is een brede vraag. Hè? Ja. Ik zal proberen
we gaan wel
een beetje opknippen, die vraag. Een van de beelden die ik zelf wel eens gebruik om de plek van de hogeschool te duiden en ook om het bestaan van zo'n hogeschool te legitimeren, is dat zeg ik van de hogeschool beschouw ik wel eens het dorp in de stad, hè? Als metaforisch bedoeld. En de stad is uit Rotterdam, de dorp is Hogeschool Rotterdam. En een beetje geïnspireerd door het gedachtegoed van Hannah Arendt, duid ik dat in termen van de tussenruimte. Hè? Dus mensen op weg naar de buitenwereld, op weg naar de zelfstandigheid, op weg naar de zelfstandige beoefening. En daar in dat hele proces vervullen wij een heel belangrijke rol. Nou, de betekenis van die hogeschool is natuurlijk dat je mensen kwalificaties meegeeft, dat je mensen iets meegeeft waar ze later hun brood mee kunnen verdienen. Eigenlijk heel erg simpel, maar we zijn ook een instituut wat opvoedt. Ja, dus ik probeer ook altijd zo'n hogeschool, nou, dat ligt misschien voor de universiteit vergelijkbaar of net anders, daar komen we vast nog over te spreken, ook altijd te beschouwen als een plek waar je, zeg maar, ik wil niet zeggen betekenisvol in de samenleving werkt, want we zijn geen politiek instituut, maar waar je wel ook een beetje kunt oefenen voor die samenleving. Hè. Een van de meest fascinerende dingen vind ik van een school, en dus ook van een hogeschool, hè. Ik noem mijn hogeschool altijd liefkozend school, hè. Mm-hmm. Niet allerlei modernistische aanduidingen, is dat je daar gelegitimeerd domme dingen kunt zeggen. Mm-hmm. Dus in het basisonderwijs mag je gelegitimeerd zeggen dat 1 en 1 3 is. Maar er moet wel iemand in gesprek met je gaan om uit te leggen dat 1 en 1 1 is. En in zo'n hogeschool mag je ook dingen zeggen over de samenleving, over andere mensen, over maatschappelijke structuren. Maar ook over het vak zelf wat je aan het leren bent. Wat gewoon in zichzelf fout is, als zo'n hogeschool maar vervolgens met je aan de slag gaat in de goede pedagogische didactische context om daar iets mee te doen. Dus de betekenis van die hogeschool is in mijn ogen heel groot. Maar is ook heel belangrijk in het licht van allerlei actuele vraagstukken.
We hakken het een beetje stukjes op.
Zeker,
dus
zeker.
Dat is prima. Dus het is het was een brede vraag waarmee ik begon. En uit je antwoord blijkt wel dat er eigenlijk allerlei aspecten zijn die je hier moet onderscheiden wanneer we het erover hebben. Er vallen mij een paar zaken op. Het eerste is dat je heel uitdrukkelijk eigenlijk in dit geval jouw school, je hogeschool, plaatst in de stad.
Ja.
Je zegt in Rotterdam, het is een dorp in de stad en het is Rotterdam. Dus daar zit eigenlijk een idee achter, en daar kunnen we het wellicht zo over hebben, dat in jouw ogen dus zo'n instituut een bepaalde betekenis heeft in relatie tot zijn omgeving direct.
Ja. Ja.
Het tweede is dat je daar het woord school aan verbindt. Het valt me ook op. Hè? Ja. We hebben het tegenwoordig heel vaak over welke opleiding doe je, hè? Of wat voor studie doe je. Ja. Of, en jij spreekt hier bewust kennelijk over school. En dat hangt vermoedelijk samen met dat idee van zo'n instituut binnen een, binnen een bepaalde omgeving. Het is ook een tussenruimte. Kijk, ik zie zelf de adolescentie eigenlijk als toch wel een van de meest, misschien ook wel gevaarlijke, maar ook wel interessante en avontuurlijke perioden in het mensenbestaan. Omdat je breekt eigenlijk los van je ouderlijk huis. Dat heb je in het voortgezet onderwijs toch een stuk minder. Heb je wel de puberteit, maar dat is eigenlijk toch nog een soort afzet. Ja, binnen de veiligheid, zou je kunnen zeggen, van dat ouderlijk huis. Hè. Je ziet ook vaak wanneer zo'n afzetmogelijkheid ontbreekt, dat er problemen ontstaan. Dus die puber heeft eigenlijk toch nog die veiligheid nodig. Bij die adolescentie gaan we weer een stap verder. En het lijkt alsof jij bijna die school ook als een soort nieuw ouderlijk huis, als een soort, je zegt ook, ja, je moet daar fouten kunnen maken, je moet je daar af kunnen zetten. Maar het is duidelijk een andere levensfase. Ja. En misschien kunnen we daar nog wat nader op ingaan. Ook naar aanleiding van wat ik dan nu net...
Misschien om dan met dat laatste element te beginnen. En dan kom ik vast ook op dat eerste element van de verhouding met de stad. Kort gezegd bij die verhouding met de stad. Die legitimeert ons bestaan. De omgeving legitimeert ons bestaan. En we geven mede vorm aan die omgeving. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Wat betreft die adolescentie is een heel interessante. Kijk, het is een hele spannende fase in je leven. Hè? Dus de jaren des onderscheids, adolescentie, je breekt uit bepaalde structuren. En dat gaat vaak gebruikt met struikelen. Het gaat vaak gebruikt met vallen, gepaard met vallen. Dat gaat vaak gepaard met je neus stoten. En zo'n hogeschool kan er van deel voor zorgen dat dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dus ik wil helemaal niet, zeg maar, de nieuwe, het substituut worden voor het ouderlijk huis. We moeten die overgang markeren van die fase in het leven naar de vervolgfase in het leven, omdat mensen ook op weg gaan naar zelfstandigheid. En op weg gaan naar die volwassenheid. En daar horen mensen ook te struikelen en een klein beetje hun neus te stoten en hun dorpse zekerheden en dat dorpse referentie aan mijn eigen achtergrond, die dorpse zekerheden ter discussie te gaan stellen. Maar dat kan op een gecontroleerde manier gebeuren. En dat kan als het leven je lesgever is, het rauwe leven je lesgever is, gaat dat toch heel vaak op een wat ruwere manier. Dat is wat ik daarmee bedoel te zeggen. En dus ik hoop dan dat mensen die kritische fase van 17, 18 jaar tot 22, 23... dat ze daar die discontinuïteit voor zichzelf aanbrengen, die kwalitatieve breuk aanbrengen van dat ze een ander mens zijn. Niet wezenlijk genetisch, maar wel een ander mens in een andere levensfase. Maar zo'n school, en inderdaad, ik heb het altijd heel bewust over de school en niet alleen over het onderwijs, kan daar een hele belangrijke rol in vervullen door dat met wijsheid te laten gebeuren. Dus ik ben zelf in mijn leven een paar mensen tegengekomen die mij wijsheid meegegeven hebben. En dat kan, en hopelijk gebeurt het ook op een gecontroleerde manier, daar waar dat hier en daar met een crisis gepaard gaat. Hè? Ja. Want bij discontinuïteiten, collectief of individueel,
misschien om daar dan eerst nog even iets dieper op in te gaan. Dus wanneer ik zei, naar die puberteit, die voltrekt zich grotendeels natuurlijk binnen de familie. En daar worden ook vaak de heftige conflicten uitgevochten. Het is duidelijk dat een instituut nooit die plaats van de familie kan invullen. Maar sterker nog, het is in die adolescentie ook niet wenselijk. Hè? Nee. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus natuurlijk moet die school niet een soort tweede... Overigens zie je die neiging wel een beetje.
Ja, en dan wordt het eng. Hè?
Dan wordt het eng. Dus die therapeutisering maar ook dat het te...
Ja, maar dat bedoel ik nadrukkelijk niet. Hè?
Nee, absoluut. Nee, maar dat is belangrijk dat we dat helder krijgen. Dus het wordt niet een tweede familie. Het is dus iets anders. Tegelijkertijd benoem je wel een aantal zaken die in de richting gaan, laten we zeggen, van iets wat we wel associëren met die met die familie. Dus wanneer je het hebt over fouten mogen maken, nou ja, dat geldt in je kindertijd, dus zonder dat je dat mensen je laten vallen.
Dat hoop je dat het zo gaat. Hè?
Ja, ja. Maar dus dat lijkt me toch al een heel belangrijk gegeven. De vraag is ook wat dan de aard is van die verhouding of de aard van die betrokkenheid. Ja. Het interessante is, we beginnen over onderwijs, we hebben het nog helemaal niet over vakken en zo. Ja. Is ook voor mij niet het hoofdthema van dit gesprek. Maar het gaat nu juist ook over die existentiële rol of ja. betekenis die een instelling, in dit geval van het hoger onderwijs, heeft. Want daar hoort natuurlijk ook de hele, zoals jij als voorzitter van het college van bestuur, je blik op hoe je vervolgens dan zo'n school gaat inrichten. Dat hoort daarbij. Maar misschien toch nog even wat voor soort betrokkenheid? Je hebt het over een dorp. Wat zie jij dan als het, idealiter, want je moet ook roeien met de riemen die je hebt. Ja. Maar als de aard van die betrokkenheid.
Misschien dat ik het mag illustreren met twee voorbeelden.
Ja, prima.
En dan gaat dat niet over een bepaald vak, maar ik heb wel eens de uitdrukking gehoord van een student binnen de hogeschool. Wat daar gebeurt is een effect van een zionistisch complot. Ik heb ook wel eens iemand uit een ander deel van de wereld, zou ik maar zeggen, horen beweren van racisme bestaat niet. Dan vind ik niet dat zo'n hogeschool daar een soort staatsopvatting overheen moet leggen. Of dat de hogeschool daarvan moet zeggen van, jij moet als volgt denken. Want dat is het gevaarlijke. Die vrijheid heb je als ouders wel. Hè? Dat heet opvoeden. Ja. Maar dat is het gevaarlijke. Maar ik zelf koester heel erg basale waarden van de wetenschap en basale waarden van het hoger onderwijs. Namelijk dat wat je zegt moet je kunnen onderbouwen met evidentie. En die evidentie die je gebruikt in je redeneerpatroon, die moet geldig en betrouwbaar zijn. Dus die moet in ieder geval proberen op een geldige en betrouwbare manier verworven zijn. Dus als dan iemand zegt van racisme bestaat niet, kun je een gesprek aangaan en niet door iemand per se ervan overtuigen dat het wel bestaat. Ik ben er overtuigd van dat het bestaat, maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar hoe kom je daartoe? Is dat omdat je regelmatig naar Johan Derksen kijkt in het dorp waar je woont? Of is dat omdat je als volgt kennis genomen hebt van dat feit? Dus ik vind dat we mensen dan op het pad moeten zetten. En dat past heel erg bij het hoger onderwijs. Dat is niet een substituut voor al dan niet aanwezige of afwezige ouders. Maar je zegt dan tegen zo'n jong iemand van, als je bij ons dingen beweert, of dat nou de universiteit of de hogeschool is, dan moet dat op een gefundeerde manier gebeuren. En als je zelf je fundering op orde hebt en daar ook bepaalde normen en waarden aan verbindt, niet de maatschappelijke normen en waarden, maar de normen en waarden die hoort bij een instituut van het hoger onderwijs, dan mag jij beweren wat je wil. Als jij iets zegt over de wereld, Ad, dan heb ik dat te respecteren. Maar jij bent wetenschapper, ik mag je wel vragen waar jij dat op gebaseerd hebt, met welke methodologie jij die opvatting ontwikkeld hebt.
Ja, dus wat je eigenlijk benadrukt is hier dat in die tussenfase waar we, van adolescentie, dat er een omgeving wordt geschapen, idealitair, waarin mensen opvattingen over het leven kunnen ventileren, naar buiten kunnen brengen. Misschien ook hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Kan ook op hun vakgebied betreffen.
Zeker.
Want,
zeker.
Denk maar alleen maar zo aan hoe het bij bedrijfskunde of bij andere studies er dan toe gaat. Je kunt er op een bepaalde manier kijken. En wat jij eigenlijk zegt is, wat je vereist, dat is een mentaliteit waarin men in ieder geval De houding heeft dat niet zomaar iets meer wordt beweerd, maar dat men eigenlijk een rationele, verantwoorde exact. Of een redelijke exact. Onderbouwing
ja.
geeft.
Ja. En de wetenschap dat die altijd beperkt zal zijn. Maar ik vind het ook interessant dat je inderdaad wat meer toehaalt naar het vakgebied, naar de vakken zelf. Hè? Want ik noem nou twee voorbeelden die een illustratie zijn van wat zich in de samenleving afspeelt. Maar er zijn ook allerlei opvattingen binnen de discipline van, neem bijvoorbeeld het onderwijs. Er zijn allerlei opvattingen over wat is effectief onderwijs.
Ja.
En wij weten uit andere gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben, dat die opvattingen soms beredeneerd zijn, soms niet beredeneerd zijn. Ja, wat werkt wel, wat werkt niet. En wij weten ook dat er empirische wetenschappelijke evidentie is en dat die niet is. Ik vind overigens ook dat we dat nog onvoldoende waarmaken, daar zeg ik er meteen zelf kritisch bij, dat we bij al die beweringen, of die nou in het hart van de discipline zitten, in het hart van het vak, of wanneer die iets te maken hebben met het zijn van burger, ik noem maar wat, hè, dat we daar de normativiteit die we tegenover de onberedeneerde bewering zetten, moet niet de normativiteit van nee, het is niet zo, want het is zo. Dat je als het ware de ene bewering probeert in te ruilen voor de andere bewering. Maar dat je aan zo'n student vraagt van hoe weet je dat? Heb je kennis genomen van een gevarieerde set van documentatie? Heb je kennis genomen van theorieën, bijvoorbeeld in de onderwijskunde, om dat voorbeeld maar eens te gebruiken, maar ook in de economie? Heb je die opvatting van Adam Smith, heb je die adequaat gechallenged door opvattingen van weet ik wie? En daarmee heb ik ook een opvatting van de school als plek waar dat kan. Als plek waar dat moet gebeuren. Waarbij ook soms docenten enige aarzeling hebben om die weg te gaan. Hè, omdat ze al heel snel vinden dat beweringen die wat verder afstaan van het vakgebied, dat je daar de mensen de vrijheid moet gunnen om daar dingen van te vinden. Dat vind ik ook. Net zo goed als ik jou de vrijheid gun om dingen te vinden en ik zelf de vrijheid claim om dingen te vinden. Maar ik vind het niet erg als ik zo meteen iets beweer, dat jij tegen mij zegt, moet je niet welke zin doen, dan wordt het irritant. Hoe weet je dat? Hoe onderbouw jij dat? Wat is daarbij jouw wetenschappelijke empirische evidentie? Ik ben wat dat betreft een rationalist, zou ik het niet durven zeggen, maar wel iemand die die basale waarde van wetenschap en kennis, ja, waar de samenleving enorm mee worstelt op dit moment.
Ja, goed, dat is natuurlijk ook precies, hè, want daar wou ik op inhaken. Dit is bij de universiteit is het ook heel het ideaal van academisch burgerschap. Hè. Dus bijvoorbeeld dat is meer dan alleen maar je vakkennis, maar is ook een bepaalde mentaliteit. Het is interessant dat de voorbeelden die jij aanhaalt, en dat die natuurlijk bij uitstek te maken hebben met, laten we zeggen, ideologische kwesties of impliciet ideologische kwesties. En die gevaarlijke periode waar we het net over hadden, adolescentie, is er natuurlijk ook een waarin zoiets als levensbeschouwing echt een rol gaat spelen. Sommigen doordat ze zich afwenden daarvan. Mensen die in het verleden, denk aan de studentenrevolte, afscheid namen van de kerk en of het communisme aan gingen hangen. Dat hebben we in de jaren 60 revolutie gezien, maar ook radicalisering, zoals we dat bijvoorbeeld bij moslimjongeren tegenkomen of bij extreem rechts. Dus jullie zitten ook zeker in dit tijdsgevricht natuurlijk ook echt in een spannende omgeving, want er komen dus mensen binnen die jongvolwassenen die hun eigen leven moeten gaan vormgeven, die dus dat ouderlijk huis verlaten, soms letterlijk, maar in ieder geval mentaal ook zich gaan vormen. Wat je nu naar voren brengt is in ieder geval een omgeving waarin dat serieus wordt genomen. Waarin men niet zegt, jongens, nee, we gaan weer de boeken in, maar waarin dat in zekere zin dat gesprek ook kan plaatsvinden. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk met sociale media en, laten we zeggen, met een sterk assertieve cultuur, de neiging, ook bij die groepen, maar veel breder, om net te zeggen, joh, flikker op, hè? Daar heb ik geen zin in. Dus ik denk dat je daar, laten we zeggen, binnen de school ook nog wel eens mee wordt geconfronteerd.
Ja, zeker, dat flikker op, dat hoor je regelmatig. Ja. En ook soms van de eigen organisatie een aarzeling om zich daarmee bezig te houden. Daarom vond ik het eigenlijk heel sterk dat je het net wat weghaalde bij die ideologische maatschappelijke uitingen en naar het eigen vakgebied bracht. Omdat datzelfde fenomeen speelt ook in alle vakgebieden.
Absoluut.
Dus er is nauwelijks een vakgebied te noemen waarbij waarbij het onbetwist is dat de methodologie die daar gehanteerd wordt, de enig zaligmakende methodologie of wat.
Nou, we zien nu juist de discussies rond heel de economie, hè, wat aan de gang is.
Kijk, wat we van de coronacrisis leren, ja. De kennis van de RIVM, dat van die fantastische zomergasten met die man, hoe heet die, Goudsblom, die duidelijk maakt, de wetenschap weet alles en niks. Wetenschap weet heel veel met een enorme marge van onzekerheid. En toch is dat waar we het mee moeten doen. Kijk, het fascinerende van zo'n hogeschool, en zeker als zo'n context van Rotterdam, als er iets in de buitenwereld gebeurt, dan golft dat door ons heen.
Ja.
He, dus dat was, als er een jaar geleden was er een coup in Turkije, en dan, we hebben natuurlijk een Turks small deel binnen de organisatie, golft dat er doorheen. He, als extreem rechts zich roert, dan is dat bij ons ook een issue, want wij zijn een afspiegeling van Rotterdam. Daar zijn we trots op dat we dat zijn. Hè? We zijn bijna een één-op-één afspiegeling van die stad. En dat betekent ook dat datgene wat zich in Rotterdam afspeelt, zich ook bij ons afspeelt. En bij ons heb je de kans om een gesprekssituatie te creëren om er iets mee te doen. Of dat nou om het vakgebied gaat, om de discipline gaat, om over die maatschappelijke vraagstukken. En dat is ook de reden dat ik het fenomeen school zo belangrijk vind. En dat ik ook heel erg gecharmeerd ben geraakt van allerlei mensen die over het onderwijs schrijven en die vaak wat dominanter over de school schrijven dan over de opleiding schrijven. Omdat die school een afgebakende wereld is.
Zijn eigen ruimte is,
waar net wat andere normen heersen in het maken van fouten dan buiten. Hè? Want daar kun je harder afgestraft worden dan bij ons. Overigens, dat betrekkelijke voordeel loopt ook wat terug. Omdat fouten die binnen kamers bij ons gemaakt worden via de sociale media vanavond kunnen exploderen op Instagram of op Twitter of waar dan ook. Hè? Dus wat dat betreft is die betrekkelijke veiligheid van die afgebakende ruimte, die loopt ook terug. Maar die school heeft wel nog steeds in potentie, heeft die dat. En ik zelf vind dat het onderwijs daar veel meer moet doen. Daar ontstaat dan ook altijd weer een soort ideologische discussie van, moeten we dan met staatspedagogiek bezig zijn? Nee, natuurlijk niet.
Want ik denk dat de neiging, ook gewoon kijkend ook naar wat ik in het hoger onderwijs zie gebeuren, juist om die vragen te laten liggen en te zeggen, nou ja, maar dat geeft zoveel reuring. Dat gaan we maar niet doen. Laten wij gewoon maar bij ons vak blijven en voor de rest ons daar niet mee bezighouden. Die is natuurlijk heel sterk.
Ja, maar het zit ook in je vak. Dus het zit niet alleen in tussen aanhalingstekens de randverschijnselen en opvattingen over de samenleving. Ja. Het zit ook in je vak.
Nee, absoluut.
Als jij iemand in je klaslokaal hebt zitten en die permitteert zich ongefundeerde, onzinnige beweringen te doen over een fenomeen, laten we zeggen over corona of wat dan ook, en jij challenge dat niet als docent, hoe weet je dan dat die persoon dat ook niet doet daar waar het gaat over het vakgebied wat jij hem of haar doseert? Ja. Dat is toch een houdingskwestie?
Absoluut.
Dus daarom zeg ik ook heel vaak tegen docenten die aarzeling etaleren, die ik op zich wel snap. Oké, neem dan die houding niet aan waar het gaat om die maatschappelijk getinte vraagstukken. Maar focus hem volledig op de professie waar je mensen voor opleidt. Ik heb een paar keer gepubliceerd over het fenomeen van beelddoen.
Mm-hmm.
Probeer dan ook altijd duidelijk te maken, beelddoeng hoort in dat beroepspraktijk niet als een rand eromheen, maar het is een houding, het is een attitude die van toepassing is op dat vakgebied. Als jij een verpleegkundige bent die voortdurend op zoek is naar de nieuwste technologie, die dingen durft te challengen, die niet te snel de vanzelfsprekendheid aanneemt van een bepaalde bepaald modernisme. Of ja, als jij een docent bent die niet te snel met het vanzelfsprekende meegaat, maar dat challenge, dat probeert voor zichzelf te onderbouwen, dan denk ik dat het qua attitude als professional niet uitmaakt of dat dan gaat over de vraagstukken smal in de context van je vakgebied. Of ik denk dat zo'n docent ook durft te vragen, joh, als iemand zegt van Turken dit, Marokkanen dat, of witte mensen zus of witte mensen zo, dat je dan ook eens de vraag durft te stellen, joh, hoe weet je dat eigenlijk allemaal?
Ja, nou vereist dat natuurlijk heel wat van je docenten.
Ja.
Dus dat die moeten niet alleen hun vakgebied thuis zijn, maar ook nou ja, qua persoonlijkheid dat aankunnen om dit op te pakken. En tegelijkertijd heb je met een enorm grote organisatie te maken. Ja. Er lijkt bijna een spanning te zitten tussen jouw notie van school aan de ene kant en nou ja, de omvang ook van een hogeschool Rotterdam, maar dat geldt ook voor Amsterdam, dat geldt voor heel veel hogescholen zoals die nu zijn ontstaan. Dus hoe zorg je er nou voor dat ideaal van school, en waar voor mij dan in doorklinkt, daar geldt dus het belang van nou ja, de student of de leerling, die herkend wordt, gekend wordt, die niet in de anonimiteit ten onder gaat, waar men oog heeft voor wat die doet. Maar ook dat de docent dus een bepaalde positie heeft, dat hij iets zelf op kan bouwen.
Ja.
En niet, laten we zeggen, de zoveelste oekase van hogerhand over zich heen krijgt. Ja. Dus hoe weet je dat die relatieve intimiteit waar je nu op doelt, wanneer je zo'n woord als school gebruikt, hoe weet je dat te realiseren in een onderwijsinstelling met 30, 40.000, of misschien hoeveel hebben jullie?
40.000
studenten.
Nou ja, kijk, als ik nu zou zeggen dat we dat overal goed voor elkaar hebben, zie ik zo 10 gezichten van docent voor me die nu mild glimlachen.
Ja, die denken dat die
zegt van Ron die vertelde dat altijd zo mooi, maar ja,
kijk eens naar de realiteit.
De werkelijkheid is weer belastiger. Ja. Ik bedoel, ik ga niet... Ik praat vanuit mijn normativiteit en ik zie plekken bij de hogeschool waar we dat waar maken. Nou, even, misschien dat ik hem even mag afpellen. Ik denk ik vind het een heel groot goed. Ik moet een beetje op mijn woorden letten, maar ik vind het een heel groot goed dat de Hogeschool Rotterdam al die disciplines in huis heeft. Hè? Dus wij noemen een vraagstuk en we hebben mensen rondlopen die daar verstand van hebben, onderzoek doen of onderwijs verrichten. En we brengen daarmee ook mensen met elkaar in aanraking vanuit verschillende disciplines. Dat vind ik een heel groot goed. Of wij onze maatschappelijke missie alleen maar waar kunnen maken met een omvang van 40.000 studenten, dat durf ik niet te beweren. Dus het is niet zo dat deze schaal die mijn hogeschool nu heeft, dat per se noodzakelijk is om die maatschappelijke functie. Sterker nog, ik denk dat je bij een bepaalde schaal extra hard moet werken, juist om die intimiteit van elkaar te krijgen.
Ja, dus dat was mijn vraag ook. Hè? Dus van hoe realiseer je dat?
Als je bij mij op bezoek komt, mijn ideaal is, en dat hebben we toch redelijk goed voor elkaar, is dat die grote anonimiteit van de hogeschool is voor een eerstejaars student in gang. En is voor een eerstejaars student een lokaal waar hij of zij regelmatig naartoe gaat. Dat ziet er eigenlijk best wel school uit. Vaste plekken hebben. Dus ik ben heel erg bezig met gebouwen. Of we zijn heel erg bezig met gebouwen. En wat we de afgelopen jaar gedaan hebben, is ook in die gebouwen de intimiteit creëren. Dus door daar ook gewoon aanspreekafstand de docenten te huisvesten in een werkruimtes en ook de lokale te huisvesten waar of de 1-op-1 gesprekken plaatsvinden of de grotere klassen.
Je hebt niet alles geflext. Dus.
Nee, als je bij ons, we zijn voor een deel, als je bij mij waar ik zelf zit, het hoekje omloopt, dan zie je een lokaal en dan denk ik dat jij onmiddellijk denkt van hey, dit is het geschiedenislokaal. En dat is dan leraaropleiding geschiedenis. Dus voor een student hoort in die beginfase van dat HBO, misschien is dat bij universiteiten anders, maar is de hogeschool een heel overzichtelijk geheel. De hogeschool hoort een gang te zijn, een aantal docenten en een aantal mensen die je kunt aanspreken.
Ja, want je zegt dus gang, maar even voor de...
Nou, dat is letterlijk een gang.
Dus letterlijk, dat is een fysieke plek.
Dat is een fysieke
van
plek.
Van wij gaan aankomen in die plek. En
ja,
dat
zeker.
Is onze hogeschool.
Ja, zeker. Want onze, die opvatting van die hogeschool, die opvatting van onze school, die vertaalt zich ook in een soort filosofie dat het onderwijs in die eerste 2 jaar gestructureerd moet zijn op een hanteerbare plek.
Merk je dat ook? Dat belangrijk is?
Enorm.
Voor die, ja?
Enorm. Dat is echt enorm belangrijk. Om te beginnen, docenten vinden het heel plezierig.
Ja.
Om een eigen honk te hebben. Waar het ruikt naar hun, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar studenten vinden dat ontzettend belangrijk. Het is ook wel grappig in die hele coronatijd dat studenten tegen ons zeggen, we missen de school. Hè? Dat zeggen ze nu namelijk tegen ons. Hè? We missen school. Hè?
Iets wat, dat zeggen ze bij mij ook.
Iets wat normaal gesproken op een hele routinematige, soms puberale manier verguisd wordt. Hè?
Ja.
En ik zeg puberaal met een glimlach, niet als een disqualificatie, maar omdat ik wel mooi vond, op school, dit en dat en dat. Hè. Zie je nu is de heersende opvatting, wij missen dat. En dan is het heel erg interessant om te analyseren of om door te vragen, wat mist men dan? Dan mist men die plek. En dan mist men dat contact met een aantal docenten. Er werken bij ons 4000 mensen voor een eerstejaarsstudent. Denk ik dat misschien 10, 15 docenten
van
belang
zijn.
Is relevant. Dus die structurering en dat intieme en dat schoolse, wat ik geen scheldwoord vind. Hè?
Mm-hmm.
Misschien even een klein uitstapje. Een van de grote fouten die men maakt in het onderwijs is dat men vaak bij de 17e, de 18-jarige de zelfstandigheid als gegeven beschouwt. Dat zie je vaak in bepaalde vormen van competentiegericht onderwijs. Dat men de 17, 18-jarigen als een soort jongvolwassenen beschouwt.
Die verantwoordelijk wordt voor zijn eigen
leerproces is. Ik vind dat we ze zo moeten afleveren. Dat is een essentieel verschil. Als we ze met de attitude van de HAVO afleveren na 4, 5 jaar, doen we als HBO iets ernstigs fout. Maar als we ze opvangen op een manier die daarop lijkt. En tegenruststelling. De overgang vinden ze verschrikkelijk groot.
Ja.
Dus wij zelf denken vanuit ons perspectief dat we het structureren, intiem maken. Noem maar op. Een beetje, soms dan praten we daar een beetje besmuikt over dat we een beetje schools doen.
Ja, verscholsing.
De verscholsing heet dat dan. Ja. Hè? Die studenten geven ons allemaal, nou meneer, die overgang die is zodanig, die is zo groot. Hè? Want klaarblijkelijk. Doen we dat verscholsen toch net op een andere manier dan zoals het eindigt bij in 6 VWO dan wel in 5 HAVO. Maar die opvang die is dus heel erg belangrijk. Hè? Dat is ook natuurlijk de uitdaging die we nu hebben in die hele coronatijd.
Kunnen we het zo nog over hebben? Want het is dus, als we toch even teruggaan naar het begin van het gesprek. Hè, dus die leerlingen komen uit voortgezet onderwijs. Die gaan soms letterlijk, van figuurlijk ook hun ouderlijk huis verlaten. Die moeten hun eigen volwassen leven op gaan bouwen. Nou, je kan zeggen, dit is eigenlijk een plek van initiatie. Dat is de school waar je langzaam... Nou ja, op eigen benen gaat staan en waar jij dan zegt van nou ook wat wij mede gaan ontwikkelen naast natuurlijk bepaalde kennis van vakgebieden is ook een bepaalde mentaliteit waarin je fouten kunt maken, maar ook wel dat dat je verantwoordelijk wordt gehouden voor dingen en je moet je moet rekenschap geven van dat wat je zegt en wat je doet.
Ja.
Dus dat is een en natuurlijk nog niet op dezelfde manier als in een werkend bestaan, maar dat is wel waar we naartoe bewegen. En dat geeft iets van die kinderen die experimenteren, die worden ook extreem. Hè. Sommigen gaan ook extreem in de drugs of in de party zien. Maar die school die moet toch een soort structuur bieden.
Ja, en daarom vind ik ook, dat kan ik wel vinden, dat we allemaal van die scholen moeten houden. Dat wil niet zeggen dat je kritiekloos moet zijn, maar dat je eigenlijk heel zuinig moet zijn op die instituties. En dat ik vind dat we in Nederland daar te weinig zuinig op zijn. Dat we te makkelijk, omdat het zo'n grote institutie is of wat dan ook, daar toch vrij makkelijk mee omgaan. Dat zijn zulke essentiële dingen in die hectiek van die fase van het leven. En een samenleving die er wat dat betreft niet gemakkelijker op wordt. Ik bedoel, fake news, complottheorieën. Daar vind ik inhoudelijk, daar vind ik als mens wel iets van, maar daar blijf ik een beetje verre van wat ik daarvan moet vinden in mijn rol als voorzitter van het college van bestuur. Maar de kennis die ontwikkeld wordt van of dat nou het Facebook wordt of de exclusieve Turkse tv of door naar Johan Derksen te kijken of wat dan ook, dat dan de bron is waar men zich aan laaft. Daar moeten wij een tegenwicht tegen hebben. Daar hebben we krachtige universiteiten, scholen, hogescholen en scholen voor nodig.
Ja, met inderdaad. Dus
maar die moeten die wel de goede dingen doen.
Precies.
Ja, dat ik vraag om meer liefde en steun van de samenleving voor dat type instituties.
Omdat het juist ook die integratie en die transitie medebevordert.
Ja, omdat jij noemde zo mooi dat woord dat initiëren. Er is natuurlijk een sprake van een dubbele soort initiatie. Hè. Je initieert in de richting van die samenleving. En er is een vorm van initiatie vanuit het voortgezet onderwijs naar dat hoger onderwijs toe. Hè. Vandaar dat dat prachtige begrip van die tussenruimte. Dat past daar zo mooi bij, hè? Dus de laatste fase in die tussenruimte.
Ja, het is ook echt de tussentijd, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Want daarna moet je natuurlijk al... het is ook een unieke periode. Ik vind het een prachtige periode.
Ja.
We gaan dadelijk nog even over de huidige problematiek rond corona.
Ja.
Voordat ik dat doe, misschien toch nog even. Je hebt mijn 10 jaar geleden ook deel uitgemaakt van die commissie Veerman, waar het eigenlijk ook dat onderscheid binnen het hoger onderwijs een van de discussiethema's of thema's. Dus jullie hebben ook aanbevelingen gedaan. Nou, we worstelen daar toch nog steeds mee. Sterker nog, ik denk dat we eigenlijk niet echt politiek gezien vol beleid opvoeren. Maar hoe zie jij dat verschil, maar ook misschien dat er overeenkomt, maar ook dat verschil tussen universiteit en hogeschool?
Ja, even één disclaimer. De werkelijkheid is smoezelig.
Ja.
En onderscheidingen, dus typologieën die ik aanbreng,
alle begrip. De ene opleiding is de andere.
Exact. Dus mensen met verstand van zaken, met intelligentie, daar reken ik jou toe, die gaan zeggen, ja, maar die opleiding dan, en die opleiding dan. Ja. En ook grappig, wat hier ook speelt, is dat de keuzes die we in Nederland gemaakt hebben in het onderscheid HBO-WO zijn betrekkelijk uniek. Hè? Want als je naar de verhoudingsgetallen kijkt, HBO-WO, is zo'n kleine 70% in Nederland studeerde in het HBO. En zo'n iets meer dan 30%, 34% geloof ik, studeerde op de universiteit.
Ja, maar we halen nu massa studenten uit het buitenland.
Hè? Ja, maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben.
Universiteiten groeien.
Ja, kunnen we ook. Maar van de Nederlandse studenten zijn dat de verhoudingsgetallen. Maar als je naar Duitsland kijkt, is het precies andersom, hè? De fachhochschule en universiteit. Dus Nederland is daar vrij uniek in. Ja. Hè? Dus en dat komt voor een deel omdat in die scheidslijn buitenlanden sommige opleidingen op een andere plek gezet hebben. Dus de feit dat wij de paramedische opleidingen in het HBO smal deel geplaatst hebben, is internationaal geen vanzelfsprekendheid.
Nou,
even terug naar je vraag, anders dan...
Wat is het onderscheid?
Ja, het onderscheid is, ik zelf was heel blij dat er in die commissie Veerman niet lang discussie was over het typische onderscheid. Dus ik zelf vind het een groot goed als stelsels van hoger onderwijs een duidelijk onderscheid hebben in de beroepsgerichte kant van het hoger onderwijs en de meer researchgerichte kant van het onderwijs, van het hoger onderwijs. Mm-hmm. Dat vind ik zelf heel erg goed. De basisgedachte van de commissie van Weerban was eigenlijk het bevorderen van diversiteit. Dus dat was eigenlijk de grondgedachte. Mm-hmm. Dus de meest fundamentele gedachte is dus van dat wat wij in het HBO doen, wezenlijk anders is dan universiteiten doen. En dat legitimeert ook in mijn ogen, maar dat vindt niet elke collega van mij sterk nog. Ik denk dat ik een minderheid standpunt inneem. Dat legitimeert ook het onderscheid wat we hebben tussen universiteiten en hogescholen.
Tegelijkertijd geldt natuurlijk dat voor heel veel opleidingen aan de universiteit het inmiddels wel zo is dat die een hoofdzaak beroepsopleidingen zijn geworden.
Ja.
Denk alleen maar aan de economische opleidingen. Ja. Het merendeel van de studenten ook niet met onderzoek verder gaat, maar gewoon een beroepspraktijk binnenkomt. Dus je kan wel zeggen, dat is meer onderzoeksgericht. Terwijl ik toch denk dat de praktijk, in ieder geval waar het gaat om beroep en beroepsinvulling, maar ook zelfs denk ik wel, in zekere zin inhoudelijk, het proces van verscholzing is op de universiteit natuurlijk ook bezig. Dat beroepsgerichte karakter ook op de universiteiten wel heel sterk aanwezig is.
Ja, maar ik denk ook dat de universiteiten daar soms een beetje mee worstelen hoe dat vorm te geven. Ik bedoel, kijk, we moeten ook een onderscheid maken dat iedereen die van de universiteit afkomt, die gun je een baan. Waarmee je nog niet per se beroepsgericht bent, hè? bedoel, jij kunt een filosofenopleiding hebben en toch hopen...
Nee, zeker. Wij zijn geen beroepsopleiding. Nee, maar toch, een MBA is dat al wat...
Ja, maar toch hoop je dat mensen je dat mensen daarmee plezier hebben in hun beroep.
Zeker.
Of dat ze daarmee een tweede doorstart kunnen maken of wat dan ook. Of een start kunnen maken.
Ja, dus hoe zie je dat?
Maar dan moet je dus wel... Het is veel meer een... Het is veel meer een manier waarop je naar kennis kijkt, kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Gisteren zei een van onze lectoren het heel erg mooi, die zit op het gebied van kunstmatige intelligentie, die zegt van nou, op de universiteiten worden de algoritmes ontwikkeld. Worden de principes ontwikkeld, worden een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie ontwikkeld. De TU Delft is daar heel erg actief in, die hebben maar meer universiteiten doen dat. Wij kijken in ons onderzoek, maar vooral in ons onderzoek, van hoe het toepasbaar te maken is. De ethische consequenties daarvan, echt het praktisch hanteerbare.
En dat is eigenlijk de vertaalslag.
Dat is een soort vertaalslag die je daarmee maakt. Zowel in het onderzoek wat wij doen, wat op veel kleinere schaal gebeurt als universiteiten, maar vooral ook in het onderwijs. Dus degene die wij afleveren of degene die bij ons onderzoek doen of lesgeven, stellen zich altijd de vraag van wat kan ik ermee? Daarmee zeg ik niet dat die vraag door ons gemonopoliseerd mag worden, dat wij dat als enig mogen vragen. Op technische universiteiten stelt men zich ook die vraag. Nou ja, grappig genoeg heette die vroeger ook technische hogescholen. Dat is niet van niks. Nou, wat ook belangrijk is trouwens in dat onderscheid tussen universiteiten en hogescholen, is dat wij verschillende doelgroepen bedienen. Wij zijn de VWO'ers welkom. En ik denk dat veel meer VWO'ers er goed aan zouden doen om naar de hogeschool te gaan. Met name, wij bieden leeromgevingen voor HVS'en en wij bieden een leeromgeving voor MBO'ers. Die zitten die zijn niet dommer of wat dan ook, maar die zitten in hun manier van denken iets minder hoog in de abstractie.
Ja, dan meer op het doen gericht.
Meer op het doen gericht, ja. Daarom vindt die MBO'er het ook zo plezier bij ons, omdat wij ook elke dag die vraag stellen. Dus er is een andere identiteit, een ander profiel, een andere doelgroep. En dat moet je in mijn ogen zien te respecteren. En je moet ook andere dingen doen om goed te zijn als hogeschool dan je dingen moet doen om goed te zijn op de universiteit. Ik ben erg onder de indruk wat er in, ik dacht dat het in 1992 was, toen in Engeland het onderscheid opgeheven werd tussen polytechnics en tussen universiteiten. Een hele trotse oude instituten die al 100 jaar polytechnisch waren, bungelden plotseling onderaan in de ranglijstjes bij die universitaire ranglijstjes. Omdat die hun hele leven hadden gehockeyd en van het ene dag op de andere dag moesten gaan voetballen en een hele andere divisie terechtkwamen. Het is gewoon een andere tak van sport. Betekent dat dan dat zich dat één op één moet doorvertalen in de manier waarop het beleid nu vormgegeven is? Daar kun je over twisten. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar die hele discussie over die binariteit, zoals dat debat heet, dan zie je dat we in Nederland eigenlijk al, zolang als ik in het vak zit, en dat is alweer een poosje, dat onderscheid bevestigen. Ik doe daar zelf ook altijd heel hard aan mee. Maar je ziet wel dat de binariteit zoals ze nu vormgegeven is, een totaal andere is dan 30 jaar geleden. Totaal anders.
Beide instituties zijn natuurlijk ook echt veranderd. Hè? De universiteit 30 jaar geleden of nu.
Ja. Is natuurlijk ook maar ook de formele kant van ons, de masteropleidingen we doen, het soort medewerkers die in dienst zijn, de kwalificatie van die medewerkers. Dus ik zeg altijd zo, mensen die dan roepen van de binariteit moet afgeschaft worden. Ik zeg, joh, dat moet je niet doen. Dat is een evolutionair proces. En daar moet een keer een hele mooie studie van gemaakt worden. Maar elk tijdsgevricht is er een discussie over binariteit. En het gaat altijd over andere dingen. En er was een tijd lang, die ging het over de wet. Wij zaten oorspronkelijk in de wet op het voortgezet onderwijs. Dat is nog maar 30 jaar geleden. Toen kwam de wet op het HBO. Dat stond al in de toelichting. Dat wordt straks een wet op het hoger onderwijs. Daar werden we samen met de universiteiten onderdeel van die wet. Daarna ging het over de titulatuur. Daarna ging het over de naamgeving. Daarna ging het over de masters. Snap je? Dus één voor één.
Ja.
Maar ik denk ook dat wij op dit moment als hogescholen ontspannender in dat debat zitten dan universiteiten.
Ja, ik denk het wel. Dan komen we misschien ook precies op één punt wat hiermee samenhangt. Dat is discussie die we ook vanuit Beter Onderwijs Nederland hebben aangezwengeld. Die heb je zelf er ook in geroerd en dat is dat vraagstuk van verengelsing van het onderwijs. Het is nu even rustig, maar... Het leidt geen twijfel dat dit thema weer terug zal komen. Je hebt zelf eigenlijk toch ook het belang ook al benadrukt binnen je hogeschool, ook van het Nederlands. Dat hangt ook samen met dat eerdere verhaal dat je vertelde, ook denk ik. Die rol die de school heeft in relatie tot zijn omgeving. Ja. Misschien kun je daar nog eens even je gedachten over delen.
Ja. Wat ik op zich al wel mooi vind om te vertellen is dat ik op dit punt heel erg geïnspireerd ben geraakt door mijn eigen achtergrond. Hè. Ik kom uit Zuid-Limburg en wij praten plat Limburgs thuis.
Ja.
Heel plat. En dat gaf ons ook een beetje onze identiteit. Want er waren ook groeperingen in Limburg die Nederlands praten, maar er waren de beambten. Mijn vader werkte in de mijn.
Ja.
En die had daarmee die ontleende daar zijn trots aan. En de taal van die dorpen, ik kom uit de westelijke mijnstreek, was Limburgs. Maar je moest er niet aan denken om thuis Nederlands te praten bij ons. Het is niet zo dat ik kon tikken krijgen, maar het werd er niet gezellig op.
Nee.
In andere delen van Limburg woonden heel vaak, dat noemden wij import, Hollanders noemden we dat. En die praten Nederlands. Nou, dus thuis was er geen sprake van dat er Nederlands gesproken werd en Limburgs gesproken. Maar zodra ik één stap buiten de deur zette, moest ik het niet in mijn bolle hoofd halen om geen Nederlands te spreken.
Ook voor je ouders niet?
Nee. Ja, wel bij vriendjes of zo, maar in het publieke domein. Dus dat Limburgs, dat was van ons private domein. Dat was onderdeel van het private domein. Maar zodra ik het publieke domein inging, moest er Nederlands gesproken worden. Want Nederlands verschafte mij toegang tot de wereld. En mijn vader had besloten dat ik naar de universiteit moest gaan. Mijn broer ook, maar dat doet er even niet toe. Dus ik maak altijd een onderscheid, indachtig die ervaring ook, van tussen het private domein en het publieke domein. De hogeschool is onderdeel van het publieke domein. En wij leiden mensen op die straks succesvol moeten zijn in het publieke domein. In dat publieke domein, wat we er ook van vinden, is Nederlands de taal. Dus Nederlands verbind je met de samenleving. Dat wij goed Nederlands spreken, maakt zo'n gesprek als dit mogelijk. Ook al kom je in een ander deel van het land dan waar ik vandaan kom.
Ja.
En in Rotterdam zijn er heel veel mensen die een achtergrond hebben waarbij het Nederlands concurreert met een andere taal. Net zo goed als het Nederlands bij mij concurreerde met een andere taal. Dat is niet helemaal vergelijkbaar, want het was een dialect. Maar als ik dat hier plat ga spreken, dan versta je er niets
van.
Ja. Weinig tot niets. Het ligt eraan met welk tempo ik het doe, maar weinig tot niets. Dus... In dat publiek, en ook in Rotterdam zijn er dus heel veel mensen waarin het Nederlands concurreert met een taal die thuis gesproken wordt of wat dan ook. En om dat bij elkaar te brengen, om daar die communicatie mogelijk te maken in een tijd dat die taal dat het alleen maar slordiger wordt. Hè?
Ja.
Het gaat ook steeds slordiger. In een tijd dat nog steeds mensen worden afgewezen op een taal. Daar kun je van alles van vinden. Hè? Er zit soms een beetje een racistisch randje aan, maar...
Ja, of soms wordt het als racistisch gezien.
Maar dat bedoel ik met het woordje soms. Ja. Dus dat is een heel...
Nee, maar ik denk dat het een deel van de verwarring is. Hè? Ja. Dus dat alsof het niet meer belangrijk zou zijn.
Eens.
Terwijl,
als
je ergens komt en je bent niet in staat om algemeen beschaafd Nederlands te spreken, dat is binnen een zekere grenzen, dan heeft het natuurlijk onmiddellijk effect.
Zeker. Dat is het complexe van dit vraagstuk. Daar kan een hele complexiteit van motieven kan erachter zitten. Waarom dan die afwijzing plaatsvindt.
Ja, dus
maar ik vind dat je mensen geen plezier doet door niet te hameren op het belang van de Nederlandse taal. En, dus zie je ook, als je bij mij de hogeschool binnenkomt, dan staan er gewoon borden met een aantal normen en waarden op die borden. Dat klinkt altijd heel erg streng, je moet een beetje uitkijken hoe ik naar overkom. Staan is een bord. En onderdeel van die normen en waarden is dat we binnen de hogeschool Nederlands spreken. Daar zat ook een dimensie in, omdat als we toestaan in het klaslokaal dat er andere talen gesproken wordt.
Als Hek van de Dam, maar als je...
Nou ja, maar dat kan voor een docent heel vervelend zijn.
Ja.
Als ik lesgeef en ik sta toe dat in een klaslokaal mensen een andere taal, dan zeggen mensen misschien tegen elkaar van, joh, zullen we straks afspreken? Maar de docent weet niet goed wat er gezegd wordt. Dus het is ook, al in het klaslokaal is het van groot belang dat die ene taal gesproken wordt. En dan zou je kunnen zeggen, als het één taal is, kun je het ook allemaal Engelstalig maken.
Ja.
Maar dan zeg ik, nee, dat moeten we natuurlijk niet doen. Want 80-90% van de beroepen waar wij voor opleiden, is Nederlands de eerste taal. Van die 80-90%, daarbij heb je ook een adequate beheersing van het Engels nodig. Dus je hebt wel heel vaak een adequate beheersing van het Engels nodig. Ook ik in mijn werk wordt ze nu dan uitgenodigd om Engels te spreken. Maar de Nederlandse taal in een hogeschool verbind je met die samenleving. En ik denk dat als je dat slordig doet, dat je je dan ook vervreemdt van die samenleving.
Nou, dat is natuurlijk een van de risico's ook op een universiteit. Hè? Dus je zegt, nou, die universiteit die worstelt nu misschien ook veel meer met wat haar betekenis is. Maar die uitdrukkelijke relatie, zoals jij hem nu definieert, ten opzichte van de omgeving, en dat natuurlijk dan ook een taaldimensie heeft, die is binnen de universiteit veel minder zichtbaar. Men heeft het, sterker nog, men spreekt toch al heel snel over, ja, de wetenschap is nu eenmaal internationaal. Hè? Dat beroep op wetenschap impliceert dan al dat de overgang naar het Engels als wetenschapstaal eigenlijk wordt gelegitimeerd. Dan moet je meedoen met de internationale concurrentie tussen universitaire opleidingen en de Shanghai ranking. Nou, dan is het ook het aantal buitenlandse studenten van belang. Is ook weer iets waar, met het oog waarop je dus bijvoorbeeld kunt besluiten om opleidingen in het Engels aan te bieden. Dus die globalisering, want daar hebben we het in feite over, die is denk ik op de universiteit een veel uitdrukkelijke kracht. En daarmee ook staat de universiteit op een meer in een gespannen verhouding tot die lokale rol die ze heeft, dan dat bij een hogeschool het geval is. Maar waar het gaat natuurlijk om het vraagstuk van integratie of dat idee van een school of burgerschap, zou ik zeggen, is de universiteit, zeker wat het gaat om 18, 19-jarigen, niet fundamenteel verschillend van wat jij zo even schetst op die hogeschool.
Nee, maar daarom zou ik ook daar wat terughoudend in zijn. Het is niet de plek om mijn collega's op de universiteit te bekritiseren, maar ik vind dat even misschien een zijstapje. Als wij ons als hogeschool nadrukkelijk verbinden met Rotterdam, dan, joh, dan zijn we verbonden met de wereld.
Ja.
Noem eens wat op in Rotterdam, wat niet op een of andere manier in personen, in zakelijke relaties, in inhoud een relatie met de wereld heeft. Kom op, als wij de ingenieurs afleveren. Ja, grote kans dat die bij bedrijven terechtkomen die via de haven of anderszins of onderdeel zijn van de wereld. Dus het is niet zo dat, het heeft altijd iets lokaals. Ja, we noemen Rotterdam als lokaal, dat is natuurlijk een enorme stad. Maar als je je verbindt met Rotterdam, ben je verbonden met de wereld. Dus ik vind dat je ook universiteit, dat je die lokale verbinding moet hebben. De meeste mensen die de universiteiten afleveren, Dat wordt onderdeel van de Nederlandse elite. Of dat nou rechters zijn, of dat nou mensen in bedrijven zijn of wat dan ook. En die komen allemaal op plekken terecht die nog meer dan hogescholen die internationale verbindingen hebben. Ja. En die zullen ook in dat internationale hun competitie moeten doen. En dus is dat Engels belangrijk. Wat ik zelf ook belangrijk vind, is over cynische speling van het lot. Op een gegeven moment vroeg een groep docenten mij om les te geven bij in een minor. Mm-hmm. Over strategie. Daar heb ik veel over geschreven en dergelijke. Nou, dat vond ik wel leuk. Bleek een Engelstalige minor te zijn. Dus dat is natuurlijk een grappige speling van het woord. Ik vond dat best moeilijk. Ik denk dat wij dit gesprek in het Engels kunnen voeren.
Ja, maar het wordt wel een ander gesprek.
En ik moet harder werken.
Ja, en het wordt een ander gesprek.
Ja, ik moet echt harder werken. Ja.
En we hebben waarschijnlijk een stuk minder kijkers.
Ook dat. Maar dit is echt harder werken. Omdat ik hou heel erg van taal. En soms maak ik ook van die uitstapjes. Ja. En ik merk gewoon dat mijn repertoire in het Nederlands... Nou, dan zullen mensen zeggen, ja, dan moet je fatsoenlijk Engels spreken. Nou, oké. Maar dus het is ook... Er is één dimensie in dat debat over het Nederlands... waardoor ik soms een beetje aarzelend ben. Er zijn ook... plekken in Nederland of mensen in Nederland die het helemaal trekken in het vraagstuk van de Nederlandse identiteit en de nationale trots en het culturele erfgoed, waardoor het iets gaat krijgen van ik denk van nou haak ik af, ik ben heel erg trots op Nederland, ik vind het een geweldig land wat we hebben. Maar ik doe het niet om mijn nationale identiteit te etaleren.
Nee, maar het is natuurlijk wel interessant wanneer je het hebt over die publieke ruimte. En je zegt, je onderhoudt de publieke ruimte. En dat is ook eigenlijk je burgerlijke opdracht.
Ja,
want dat
zeker.
Is een deel van die transitie waar we het net over hadden. En dan hoort daar inderdaad een bepaalde taal bij. Waardoor je een verstandhouding met elkaar kunt ontwikkelen. Maar je bent ook een voedingsbron voor die wereld eromheen. Omdat dingen worden vertaald.
Zeker.
Omdat je die taal op orde brengt. En daardoor zorg je ook dat die verloedering enigszins wordt afgeremd. Laat het maar zo zeggen. Nou, op het moment dat natuurlijk in het slop raakt... Dan heeft dat ook zijn weerslag op die kwaliteit van die publieke ruimte.
Zeker. Nee, zeker.
En op het soort debatten dat daar wordt gevoerd. Ja. Welke taal daar wordt gebezigd. Zelfs binnen de wetenschap. Wanneer je denkt aan managementjargon, dan is dat veelal Engels. En dat is niet helemaal toevallig. Als je kijkt naar een Rijnlandse economie... die bedient zich weer van andere termen. Dus ik denk dat er komt veel meer mee dan alleen maar een taal als een communicatiemiddel. Dus
dat is ook het belang. En daarom gebruik ik ook het woord van... als je er slordig mee omgaat, dan vervreem je je van de samenleving... en dan misgun je de samenleving een basale kwaliteit... gesprek met elkaar te voeren. Maar ik wil alleen maar even markeren dat... Soms wordt dat dan in de politiek in een bepaalde hoek geplaatst van...
Maar dat is denk ik helemaal niet nodig. Het geldt denk ik juist ook voor...
Soms krijg ik support van mensen die dat dan om die reden mooi vinden, snap je?
Ja.
Dat zijn helemaal geen foute types.
Als je het hebt over...
Zijn helemaal geen foute types, maar dat is toch denk ik goed om dat even te zeggen.
Nee, want als je sprak zelf even over je eigen achtergrond. Het is juist ook emancipatoire denk ik belangrijk.
Zeker.
Dus ook... dat je in staat bent om met de verschillende lagen in de bevolking... inderdaad één taal te spreken.
Ja.
En niet alleen een eigen taaltje met hoger opgeleiden.
Ja. En wat ook heel belangrijk is, is dat je je realiseert... dat achter taal zit een wereld, zit een kosmologie... Zit een set van normen en waarden. En die moet je met een zekere... de manier waarop wij praten, wij gebruiken die woorden, hebben soms een bepaalde mimiek, daar zitten boodschappen achter.
Ja.
Dat snap je alleen maar van elkaar als je die taal op een heel goed niveau beheerst. En ik denk zelf dat als je extrapoleert wat er de afgelopen jaren gaande is in de samenleving, in zijn fragmentatie, in zijn extreme. Ja, dan denk ik van dat het is alleen maar meer reden om die Nederlandse taal te koesteren. Als die meest basale ondergrond van het gesprek wat we met elkaar voeren.
Ja, helemaal mee eens. Nee, ik denk dat het nu belangrijker is dan tien jaar geleden.
En ik zie ook bij mijn eigen hogeschool, dat vind ik het ergste soms ook, op de sluipende manier waarop dingen gebeuren. Ik vond het zo grappig. Ik las een artikel in de NRC van Frank Futselaar. Die stopt als Kamerlid. Ja. Die gaat terug naar zijn hogeschool. En die vindt ook van alles over taal. En in zijn afwezigheid is zijn opleiding even een andere naam gekregen. Het was eerst media en nog wel een aantal Nederlandse woorden. Nu is het creative business.
Ja.
dus hij, Frank heeft 4 jaar zijn kont gekeerd. Vond allerlei dingen over het Nederlands.
Hij komt terug.
Hij komt terug en hij werkt tegenwoordig vanaf...
Creative business.
Ja. Ja. Succes. Ja.
We moeten gaan afronden.
Jammer. Maar
ja, zeker. Maar ik wil toch nog één laatste ding. Korte reactie erop. We openden al met de vaststelling dat er door die coronatijd toch heel veel verandert. Je legde de nadruk op die betekenis van die school. Je had het over de gang. Hoe gaan jullie de komende tijd doen?
Ik denk het gaat om
fysiek onderwijs.
Nou, ik denk dat we heel erg uitgedaagd zijn om de vanzelfsprekendheid waarmee wij de dingen altijd vormgegeven, om er nu anders vorm te geven. Hè. Dus als we het vroeger hadden over intimiteit, dachten wij aan een gang. Vorig jaar. We zullen nu de intimiteit op een andere manier moeten zien te organiseren.
Maar jullie blijven wel fysiek onderwijs?
Ja, we blijven fysiek onderwijs. Ja. Dus de beperking die bij ons plaatsvindt is die 1,5 meter. Dus wij gaan 40% van onze capaciteit binnen de hogeschool draaien. Dus de werkplaatsen, de laboratoria, die gaan vol continu bij wijze van spreken draaien. Mm-hmm. En wij gaan met name de eerstejaars 4 tot 8 uur in de week bieden. En we gaan ook 1-op-1 gesprekken met studenten voeren. Dus wij gaan een stuk van dat onderwijs gaan we ook weer fysiek vormgeven. We moeten even afwachten wat er gebeurt, want nou ja, de getallen lopen weer op, zal ik maar zeggen. Maar dat is even afwachten.
Besmettingen, hè?
Ja, dus, maar daarom...
Ziekenhuisopnames valt allemaal.
Nee, daarom, het is ook nog niet, alarmfase rood, maar in ieder geval, dat is even de disclaimer. Kijk, wat wij gedaan hebben, is eigenlijk elementen uit dat onderwijs hebben wij als het ware een soort capaciteitsbeslag opberekend. We hebben een soort piramide gemaakt. En hoe meer we kunnen opschalen, hoe meer we van die functies offline gaan vormgeven. En dit stelt ons ook in staat, dat is een soort modulair systeem wat we ontwikkeld hebben, om ook weer modulair af te schalen mochten we van 40% naar 20% moeten gaan.
Ja.
En als straks 1,5 meter een meter wordt en we kunnen doorschakelen van 40% naar 60%, dan hebben we daarmee ook het draaiboek klaar liggen.
Ik vind het mooi. Ik vraag het je ook omdat wat mij opvalt in het hele coronadebat is dat eigenlijk onvoldoende stil wordt gestaan wat het betekent voor adolescenten wanneer ze die fysieke omgeving kwijtraken.
Ja.
En dat geestelijk, maar ook qua groepsgevoel, ook qua levensgevoel, een enorme aanslag op velen is. Niet bij iedereen, maar op velen. En die nogal eens wordt onderschat. En ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt.
Ja, maar dat zien we ook terug. Ja, kijk, ik grijp elke gelegenheid aan om, en dus ook deze, om daar het volgende over te zeggen. Het eerste wat we kunnen doen, is dat we toestaan dat dit soort redeneringen terechtkomen in een frame van een minderwaardig diploma. Want dan straf je deze generatie 2 keer. Namelijk nu, doordat dat allemaal veel ingewikkelder is voor ze. Maar ook over 20 jaar, als ze in een sollicitatiegesprek zitten en ze nog steeds moeten uitleggen dat ze in de coronatijd gestudeerd hebben.
Lijkt me een andere kwestie. Je hebt gelijk, maar lijkt me een andere kwestie.
Oh ja, maar ik maak even misbruik van het moment voor de kijkers. Ik denk dat wat wij merken is dat een kleine groep het eigenlijk wel plezier vindt zoals het nu gaat. Maar een relatief grote groep vindt het heel moeilijk. Want, daar komt hij weer. Er wordt een veel groter appel gedaan vanaf dag 1, in die eerste fase van initiatie, namelijk van het VO naar het HO, om zelf koers te geven aan je eigen leven. Dat vinden mensen gewoon van die leeftijd ingewikkeld. En de vanzelfsprekende structurering van het rooster, van het lokaal, van de gang waar ik een paar keer over had, die valt weg.
Ja, je medestudenten, de praktische.
Je medestudenten, het gesprek na afloop van het college, de 5 minuten na afloop van de les, noem maar op allemaal, dat valt allemaal weg. We moeten heel hard werken om te kijken of we daar ook niet online allerlei substituten voor kunnen verzinnen. Het is ook essentieel dat we die 40% capaciteit kunnen blijven draaien. Is gewoon essentieel. Want ik moet er niet aan denken dat eerstejaars volledig online het onderwijs moeten doen. Ik zelf zou dat onverantwoord vinden. Dat zou ik onverantwoord vinden.
Dat is toch op heel veel plaatsen het geval.
Ja, dat, ja goed.
En het gesprek daarover komt nauwelijks op gang.
Ja, nou, in het HBO is dat niet het geval. In het HBO is iedereen zich ervan bewust, met name de eerstejaars. Ik vind het zelfs een beetje zonde dat we datzelfde niet aan de tweedejaars kunnen aanbieden. Want die zitten nog in die fase van dat gestructureerde, geordende onderwijs, zou ik maar zeggen. Kijk, derde en vierdejaars die komen in de buurt van afstuderen, in de buurt van die zelfstandigheid. Ja, die zou toch langzaam zeker in staat moeten zijn om hun eigen leven aan te sturen. Hun leven bedoel ik op school.
Ja, hangt ook nogal af van, zeker, van het soort master wat je wil.
Nee, dit zijn hele grofmazige typologieën die ik nu maak naar mensen toe. En de ene is al vanaf dag één zelfstandig en de ander wordt het wellicht nooit. Maar even in die grofmazigheid. Ik zou heel graag willen dat we hetzelfde wat we nu voor de eerstejaars kunnen aanbieden. Dus dat je een halve dag of een dag in de week op de hogeschool bent. Dat je dat goed ontwerpt. Dus dat je instructiedingen online doet. Daarop reflecteert. Dus niet 8 uur vragen hoe is het met je. Maar dat is gewoon onderwijs. Mm-hmm. Hè? En proberen en dan ook mensen proberen te activeren voor de dagen daarna. En dan snap je gewoon dat simpele onderwijskundige idee van reflecteren op, activeren voor, reflecteren op, activeren voor. Niet op een meta-achtige manier, maar gewoon over het onderwijs, over de stof als zodanig.
Ja. Ik denk dat het heel goed is dat we dan in ieder geval met elkaar ook dat gesprek voeren van goh, wat is eigenlijk de betekenis van zo'n instituut in het leven van jongvolwassenen.
Ja. Ja.
Eigenlijk zoals wij het aan het begin gevoerd
Zeker.
Hebben, want je kunt het niet los daarvan.
Nee, bespreken. eens. En het vormgeven van die functie.
Ja.
Waarbij de school letterlijk een gebouw is. Hè? Ja. Daarom zijn gebouwen ook zo belangrijk. Ja, dat trilt nu een beetje op zijn grondvesten.
Ja.
Dan kun je wel zeggen van, dat is ook wel een kans en zo. Dat soort goerachtige teksten, daar ben ik meestal niet zo van. Maar we worden wel gedwongen om de vanzelfsprekende manier waarop we dat concept van het willen verbinden, van het school willen zijn, hoe we dat tot nu toe vorm hebben gegeven, om dat anders vorm te geven. Los van dat we 1 of 2 jaar in een soort romantisch verlangen blijven hangen nadat we teruggaan. Want we hebben de komende jaar iets te doen.
Ja, nou ja, goed, maar dat is natuurlijk ook de bredere discussie van wat voor gevolgtrekkingen hebben we op basis van ook de medische gegevens die er binnenkomen.
Zeker.
En ik denk dat en dan moeten we wel zien dat dit ook een prijs heeft.
Nee,
waarvan je wel degelijk ook de vraag kunt stellen van ja, weegt dat op tegen.
Ja.
De voordelen die je eraan
hebt. Ik zag één hoopvol bericht in een krant staan. Ik weet niet meer welke het is, welke het was. En daar is ook heel weinig in de praatprogramma's over gesproken, dacht ik. Ik kijk ze niet allemaal. Dat is namelijk dat er een test in ontwikkeling is die heel snel een antwoord geeft op de vraag of je besmet bent of niet. Als we een test zouden hebben waarbij je binnen een uur als het ware weet of je besmet bent, kun je een deurbeleid voeren.
Laten we nog niet de corona-discussie gaan voeren.
Nee, maar dan kun je
ik begrijp wel wat je bedoelt.
Dan kun je een deurbeleid voeren.
Maar dat die urgentie er is, lijkt me duidelijk. Ja. We moeten gewoon
Zeker, gaan we doen.
Ron, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
Ik vond het heel leuk om te doen. Jij bedankt.